aan het begin van ook deze dienst hier in de middag spreken we uit dat onze hulp en ons vertrouwen zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen uit de bundel Weerklank van Psalm 62 de versen 1, 2 en 3 zingen. Zullen we samen ons geloof belijden? En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen op Psalm 142, de versen 1, 3 en 5 zingen. We zullen vanmiddag gaan luisteren uit Gods woord naar Daniël 6. We zullen in het bijzonder vanmiddag stilstaan bij het gebed van Daniël, het gebedsleven van Daniël. Volgende week zondag dan zal dominee Hogeboom ook uit de catechismus met u over het gebed nadenken. Vandaar ook hier vanmiddag alvast om in het thema te komen uit Daniël 6, in het bijzonder over het gebed. Om mijn stem een beetje te sparen, zal de ouderling van dienst de schriftlezing met u doen. Daniël 6.
Daniël 6. Staat hij aan? Ik lees u dus Daniël 6. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: wij zullen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn naar onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om God, om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: dat woord staat vast volgens de wet van de Meden en de Perzen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoordden en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt geen acht geslagen, maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezins bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het een wet van Meden en Perzen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij zich brengen, bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Toen schreef koning Darius aan alle volken, natieën en talen die op heel de aarde woonden: mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van God, van de God van Daniël. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronde. Zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. Tot zover.
Hoe zullen wij samen bidden? Heere, onze God, het is goed om tot u te gaan in gebed. En het is een geweldig voorrecht dat we dat mogen doen. Heer, u hebt het zelf door uw Zoon Jezus Christus mogelijk gemaakt dat mensen zoals wij, mensen in wier harten van alles leeft wat niet bij u past, mensen zoals wij, dat wij mogen komen. U mogen ontmoeten. In het vertrouwen dat u door Jezus Christus ons onze zonden vergeeft. En wij zo welkom bij u zijn. Niet om iets wat wij gedaan hebben. Niet om onze vroomheid. Maar om wat u, Heer Jezus Christus, voor ons gedaan hebt. Aan het kruis. Gestorven om onze zonden van ons te nemen. Zodat wij rein voor u kunnen staan. Zodat we ook in gebed tot u kunnen gaan en zeker mogen weten dat u dan naar ons luistert. Heer, wat is dat een groot goed. En wij danken u vanmiddag dat u ook tot ons wilt spreken. Uit uw woord. En vanmiddag in het bijzonder over het gebed. Over het gebed van Daniël. Maar dan gaat het ook over onze gebeden. En ons gebedsleven. En wij bidden u, geef dat het woord van u ons mag helpen. In onze omgang met u. Wil in ons harten de liefde tot u laten toenemen. Wil onze harten, als ze misschien hard zijn, zacht maken voor u. Wil met uw geest door uw woord heen tot ons spreken. En ons geven dat we mogen ervaren, dat we mogen horen hoe goed u voor ons bent. Help ons zo vanmiddag. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Er zal gecollecteerd worden. Na de collecte zingen we van dezelfde Psalm 142, ook het 6e en het 7e vers. gemeente van onze Heer Jezus Christus in Duitsland, in het plaatsje Kroppenstad, werd bij de familie Müller in de 19e eeuw een jongetje geboren dat ze Georg noemden. Deze Georg verhuisde later naar Engeland, dus we zullen hem alvast maar George noemen. Maar het jongetje, Georg, was eigenlijk, en hij groeide op, als een egoïstisch mannetje. Dat loog en bedroog. Hij stal geld van zijn ouders. Hij ging na de dood van zijn moeder op reis, maar betaalde nooit voor zijn overnachtingen in hotels. Ging hij daar slapen en voordat hij moest betalen, ging hij gauw weer weg. En op een keer werd hij gepakt, in de gevangenis gegooid en zijn vader kocht hem vrij. En George ging weer studeren. Op een dag ontmoette hij in een café een jeugdvriend. Die jeugdvriend die vertelde hem over een bijbelkring waar hij naartoe ging op zaterdagavond. George vroeg of hij mee mocht. Dat mocht. En toen hij op die bijbelkring was, in het huis van een zakenman met de naam Wagner, was hij verbaasd over het warme welkom dat hij kreeg. Immers, hij was een vreemdeling in dat gezelschap. Maar wat hem echt raakte, was het gebed van deze Wagner. Waar deze Wagner de avond mee afsloot. Wagner was een eenvoudige zakenman die lang niet zoveel geleerd had als George inmiddels als student geleerd had. Maar al luisterend naar het gebed van deze Wagner begon George zich klein te voelen. En leeg. En zondig. Wat had hij met zijn leven gedaan? En wat was het dat deze eenvoudige man zo vulde? Het was, zo zei, alsof door het gebed van deze George Wagner, van deze Wagner, God zelf tot hem sprak. En deze George verliet de avond als een ander man. Een nieuw man. Zo krachtig is gebed. Zoveel kracht kan er uitgaan van het gebed van iemand die vertrouwd is met God. Die gewend is om vertrouwelijk om te gaan met de Here. Daar gaat het vanmiddag over. Over die vertrouwelijke omgang met God, met de Here, in het gebed. Over ons dagelijkse gebed. Over de tijd die we nemen met God. George Müller, en als je niet weet wie hij is, zoek het maar een keer op internet op. Hij is bekend geworden van zijn weeshuizen die hij later gesticht heeft. Deze George Müller kon aan Wagner merken dat Wagner de Here kende. En dat hij gewend was om vertrouwelijk met de Here om te gaan. Dat is een kenmerk van kinderen van God. Dat ze vertrouwelijk omgaan met de Here. En hoe bijzonder is dat eigenlijk, als je daarbij stilstaat? Dat je als mens, als een van die vele miljoenen mensen hier op de aarde, in het immense heelal, vertrouwelijk mag omgaan met de Schepper van dat alles. Omdat je weet dat Hij je ziet. En dat Hij, als jij je handen vouwt, naar jou luistert. Wat is dat ontzettend bijzonder. We zien het, dit hele bijzondere, ook aan Daniël, in de geschiedenis die we vanmiddag uit de Bijbel gelezen hebben. Want ook Daniël is zo'n man die gewend was om vertrouwelijk met de Heere om te gaan. Om tijd door te brengen met God, niet als een bijzaak in zijn leven, maar als de hoofdzaak. En natuurlijk, dit roept onmiddellijk de vraag op, en hoe zit dat eigenlijk met ons, in ons leven met de Heere, in ons gebedsleven? Bidden is mijn ervaring bij mezelf en als ik er met andere christenen, broeders en zusters over spreek, bidden vinden we vaak nog niet zo gemakkelijk. We vinden het soms ronduit moeilijk. We vinden het moeilijk om er de tijd voor te nemen. Of we doen het niet, of we willen het wel, maar het lukt ons niet. En aan de andere kant, als je het doet, wanneer je tot de Heere gaat, dan ervaar je heel vaak ook hoe goed dat eigenlijk is. Je zou, en ik denk dat dat niet overdreven is om te stellen, je zou het gebed heel goed de thermometer van je geloofsleven kunnen noemen. Vertel me hoe het met uw gebedsleven gaat. En je hebt een aardige indicatie van hoe het gaat met uw geloofsleven. Of met dat van mij. Maar hoe heb je dat nou? Dat wat Wagner had. Of hoe krijg je het? Dat wat Daniël had. Die vertrouwelijke omgang met God elke dag. We gaan nader kijken naar hoe dat bij Daniël functioneerde. Daniël, in het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, Daniël heeft een probleem. Je denkt misschien dat het dat geloven en het hebben van een levend geloofsleven in Nederland lastig is, omdat er om je heen misschien zoveel zijn die niet geloven. Omdat er in Nederland van alles is wat erop lijkt gericht te zijn om je voortdurend af te leiden. Omdat er, waar je ook komt, bijna voortdurend aan je de vraag gesteld wordt, vind ik dit wel leuk? Misschien wel zo vaak dat je zelfs in je omgang met de Heere die vraag gaat stellen. Vind ik Bijbellezen wel leuk? Vind ik kerkdiensten wel leuk? Vind ik bidden wel leuk? Terwijl de vraag niet moet zijn, vind ik dit wel leuk? Maar is het goed? En is het de moeite waard dus? Onze maatschappij vertelt ons zo'n beetje bij alles waar we mee bezig zijn. Je kunt alles krijgen. En het hoeft je echt niet veel moeite te kosten. Een paar muisklikken bij je vandaan. Bij God is het anders. God zegt, jullie kunnen het allermooiste krijgen. en je hoeft er niets voor te betalen. Er is niets waardoor jij of u of ik een relatie met God kunnen verdienen. Maar dat betekent niet dat wanneer we een relatie met God hebben, dat dus geen moeite zal kosten. Want het kost namelijk wel moeite om je te concentreren op Gods woord in een hectische wereld. Het kost namelijk wel moeite om tijd voor gebed te nemen, terwijl er van alles om je heen is waar je misschien heel erg druk mee bent en wat je afleidt. Het is nog niet zo gemakkelijk om dat allerbelangrijkste in je leven ook daadwerkelijk in praktische zin in je leven ook het allerbelangrijkste te laten zijn. Je leven met God. En dan kunnen we kijken naar Daniël. Want bij hem is dat overduidelijk het geval. Dat zijn leven met God het allerbelangrijkste in zijn leven is. Dat kun je zien aan het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. En dan moeten we niet te snel denken dat Daniël van een andere categorie is. Zo anders dan wij. Daniël is ook een mens. En Daniël leefde. En neem dat maar aan. Daar in het Babylonische Rijk. In een wereld vol van afgoden. Zoals onze wereld ook vol van afgoden is. En Daniël had een belangrijke positie aan het hof. Nou, dat betekent nogal wat. Dat betekent onder meer dat Daniël een staatsopleiding gehad heeft. Daniël was ook verplicht om van alles en nog wat mee te doen. Daniël zat tot over zijn oren in een cultuur van macht en seks en geweld en regels en religiositeit en carrière. Dus Daniël weet wel wat het is. Dat het nog niet zo gemakkelijk is om in zo'n wereld een relatie met God te onderhouden. En tijd? Nou, reken maar dat Daniël het druk gehad heeft. Daniël had in onze termen een topbaan. Tijd is vaak ook helemaal het probleem niet. Om wat te noemen, we hebben nu meer vrije tijd dan dat er vroeger vrije tijd was. Maar voor Daniël heeft zijn gebed prioriteit. 3 maal daags. Een vast ritme. En daar komen we nog op. Dat zijn dingen die we allemaal met Daniël delen. En Daniël heeft nog een probleem. Een probleem dat wij hopelijk niet hebben. Daniël, hij was onkreukbaar en begaafd. En Daniël had jaloerse collega's. En ze bedenken een plan. En ze spelen in op het ego van de koning. Dat ze tegen de koning zeggen, laten we afspreken dat er in de komende 30 dagen alleen mensen iets aan u mogen vragen of u alleen mogen aanbidden. Alleen maar om Daniël uit zijn positie te krijgen, om van hem af te komen. Laten we eens kijken hoe Daniël onder die druk reageert. Wat heeft hem nou geholpen om standvastig te blijven? Nou, we beginnen met een paar praktische dingen. En wij zijn zwak als mensen. Ook in ons gebedsleven. We zijn zwak en we weten, het is tegelijk het allermooiste wat we van de Heer hebben gekregen. Dat we vertrouwelijk met Hem mogen omgaan. En tegelijk, het kost ons ook zoveel moeite vaak. Daniël heeft een paar hulpmiddelen. Hij heeft een vaste tijd, vaste tijden en een vaste plaats. En ik zal nog één ander hulpmiddel noemen wat hier in dit Bijbelgedeelte niet aan de orde is, maar dat zal zo meteen nog komen. Maar het kan ontzettend helpen dat je een vaste plaats hebt. Een plaats, een rustige plek waar je kunt terugtrekken om te bidden. En misschien zijn er onder u wel die zo'n vaste plaats hebben, waar je steeds naar terugkeert om God te zoeken, de dingen van je leven. En vaste tijden, ook dat kan helpen. Ja, aan tafel het bidden en het Bijbel lezen. Of voor jezelf ook, misschien een vaste tijd, een vaste gelegenheid om tijd voor God te hebben. En als het goed is, is je hele leven tijd voor God. Maar om speciaal God te zoeken. Wordt het dan geen sleur? Nou, daar moet je altijd voor oppassen. Maar de remedie is niet dan het ritme steeds maar onderbreken. En wachten op een spontane ingeving. En de remedie is om stil te staan bij de reden waarom je dat ritme ook alweer had. Waarom dit zo belangrijk is. Daniël had 3 keer per dag zo'n moment. Daar hoefde hij ook niet over na te denken. Zal ik nu eens bidden? Nee, hij had 3 keer per dag dit moment. En natuurlijk, wij mogen altijd bidden. Net zoals Daniël altijd mocht bidden. Wat een voorrecht. Maar in ieder geval, die 3 momenten had Daniël. Hij had ze in zijn dagindeling ingepland. Hij had er een prioriteit van gemaakt. Die 2 dingen, vaste tijden, vaste plaatsen, het kan je helpen. Een 3de ding wat hier in dit Bijbelgedeelte niet aan de orde is, maar anderen om je heen. We zijn hier samen als gemeenschap. We mogen samen bidden. Dat kan ook in het klein. Misschien dat je met als 2 of 3 mannen of 2 of 3 vrouwen kunt afspreken om samen te bidden. Zodat je elkaar ook kan helpen bij het bidden. Dit soort praktische dingen, het kan je helpen. Maar het is niet genoeg. Want wat als je een druk hebt? En wat als je nou echt geen zin hebt? En wat als de druk nu echt hoog wordt? Als het ritme of een vaste plaats alles is wat je hebt, waar je je aan kunt vasthouden, dan weet ik nu al, dan zal er het moment komen dat je het contact verliest. Bij Daniël. Met de dreiging van in de leeuwenkuil geworpen worden. En ga je dan nog steeds bidden? Nou, als Daniël, het enige wat Daniël in zijn geloofsleven zou hebben, die vaste disciplines, als dat het enige was, dat hij daarom volhoudt, dan was hij gestopt met bidden. Maar er is bij Daniël meer. Daniël in vers 11, zo wordt het beschreven. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift, dus dat bevelschrift over dat als iemand tot iemand anders dan de koning zou bidden of hem iets vragen, in de leeuwkuil gegooid moest worden. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Waarom onderbreekt Daniël hier zijn ritme niet? als die weet dat het zijn leven kan kosten. Het is omdat Daniel meer ontzag heeft voor God dan voor wat dan ook. Meer ontzag voor de Heere dan voor de koning. En het is omdat Daniel weet dat hij juist nu de Heere nodig heeft. En daarom gaat hij zoals hij gewend was. Hij verandert niets. Hij blijft doen wat hij deed. Hij doet niet even snel nu wel de ramen dicht. Kijk, als hij ze altijd dicht had, dan had het een ander verhaal. Dan zou het een beetje dom zijn om ze in dit geval open te zetten. Maar hij bad altijd voor het open raam. Dus hij doet het nu ook. Want hij weet, mijn leven ligt in de handen van de Heere. En Daniel weet niet of de Heere hem gaat redden van de dood. Maar Daniel weet wel, de Heere, bij de Heere zijn, hem dienen, hem liefhebben, op hem vertrouwen, is belangrijker zelfs dan mijn leven. Om het met woorden van Jezus te zeggen, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Dit is waar het uiteindelijk om draait. Of er ontzag voor de Heere is in je leven. Meer ontzag voor de Heere dan voor wat er ook maar mag zijn in je leven, waardoor je afgeleid of bedreigd wordt. Misschien hebben wij niet direct te kampen met een fysieke bedreiging. Maar er is altijd wel de tegenstander van God, de duivel. Als je christen bent en je zoekt de Heere, nou reken maar op weerstand. Ik weet niet of dat in jullie leven iets herkenbaars is. Maar als u of als jij wil gaan bidden, hoe vaak gebeurt het niet dat er dan juist iets is. Je kunt die weerstand ook niet op eigen kracht overwinnen. Juist dan is het gebed zo belangrijk dat je de Heere vraagt, wilt u me helpen? Jouw leven ligt in zijn hand. Een gebed helpt je erbij om dat steeds meer en meer en meer te beseffen. Gebed is contact met de eeuwige, de almachtige God, de liefdevolle God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En hij kan en hij zal je leven bewaren, zelfs al moet het door de dood heen. Dat besef, dat maakt dat Daniel het niet opgeeft, terwijl de druk enorm hoog is. God als zijn hoogste prioriteit. Geloven is niet alleen dat je weet dat er een God is. Geloven is weten dat deze God jou kent en jouw zonde vergeeft. En van jou houdt. Dat is meer dan alleen maar weten dat er een God is en dat hij van mensen houdt en dat hij vergeeft. Nee, dan is het een persoonlijke zaak geworden. Dan is het iets wat jou en mij aangaat. Geloof is uiteindelijk een relatie met de Heer. En je gebedsleven, zo zei ik, zou je kunnen zeggen, is de thermometer van die relatie. Dat bedoel ik niet zo dat u dan moet gaan denken, dan zal ik mijn gebedsleven eens nagaan. En als het er beroerd voor staat met mijn gebedsleven, dan zal ik dus daarom wel geen kind van God meer zijn. Gelovigen, zij die de Heere kennen, hebben zo hun ups en downs, ook in hun gebedsleven. Maar wat je dan doet, als het een down is, als je gebedsleven er beroerd voor staat, en je beseft dat, wat je dan doet, dat zegt iets over je relatie met God. Roep je dan tot God om hulp? Zeg je dan tegen God, Heere, help mij. Heer, ik weet dat ik u nodig heb. Ik weet dat ik zelfs dat bidden, wat eigenlijk zo'n voorrecht is, zonder u niet eens voor elkaar krijg. Ga je met je nood en met je zonde en met je zwakheid en met je ongeïnspireerdheid en met je luiheid en met je kwaad. Ga je met al die dingen naar de Heer? Dat maakt je een christen. Dat je weet, ik mag door Jezus Christus met al die dingen bij God komen. In gebed. Dus als je gebedsleven daar zit, beroerd gaat, ga er dan mee in gebed tot de Heere. Alles van u weet. Die Heere die van u houdt. Daniel, wat doet hij? Hij dankt en hij bad, zoals zijn gewoonte was. In vers 12 staat voor het gebed van Daniel nog een ander woord. Hij smeekte om genade voor het aangezicht van God. Daniel houdt zich niet groot voor God op het moment dat de druk heel hoog is. En gebed is nu juist ook dat je dat afleert. Je groot houden voor God. Dat je leert dat je met je kleinheid en met je zwakheid en met je zonde bij God kunt komen. Kom maar. Met je armzalige geestelijke leven. Met je zonden, met je egoïsme, met je angsten. Kom maar met je wanhoop. Met je vermoeidheid. Of wat het ook maar is. Dat is wat je nodig hebt. Dat je ermee naar de Heere gaat. Naar God. Als je vader. Met alles. Dat is bidden. Maar hoe weet je nou dat God, net zoals hij deed bij Daniel, ook naar jou luistert? Dat hij je bewaart. Misschien niet je leven, maar in ieder geval je ziel. Ja, fysieke leven bedoel ik dan. Je eeuwige leven bewaart hij zeker als je kind van hem bent. Er was iemand die ook smeekte en bad. Jezus, vlak voor zijn kruisiging. En hij werd door zijn vader niet bewaard voor de dood. Hij stierf aan het kruis. Hij werd in een graf gelegd en een steen werd ervoor gedaan. Daniel was net zoals wij zijn een zondig mens en God luisterde naar hem. Het geheim ervan is Jezus Christus. De straf die hij van de koning had verdiend, was onterecht voor Daniël. En God bewaarde Daniël voor de dood. Jezus was ook voor Gods aangezicht volmaakt onschuldig. Dat kon Daniël niet zeggen. Zoals wij het ook niet kunnen zeggen. En God bewaarde Jezus niet voor de dood. En het was Gods plan. Jezus, de Zoon van God, ging met ons kwaad het graf in. En hij stond op. En hij leeft. En daarom kunnen we, wanneer we in hem geloven, vol vertrouwen gaan tot God. Schoon van onze zonde. Welkom bij God. Dat was zo voor Daniël. Al kon Daniël het zo niet weten zoals wij het weten. En het mag zo voor ons zijn. Dat als we in de naam van Jezus door geloof in hem tot onze Vader gaan, dan mogen we weten dat hij hoort. Met wat je ook maar tot hem gaat. Wat je hem misschien ook maar moet belijden. En dan is bidden prachtig. Want als je zo naar God gaat, dan ontmoet je bij God dus altijd liefde en vergeving en genade en goedheid. En dan mag je weten dat God zelf diep verheugd is dat je komt, omdat hij er in zijn Zoon Jezus Christus alles voor over gehad heeft, dat je bij hem mag komen. Dat is bidden. Een relatie hebben met God. Weten dat hij van je houdt. En dan tijd met hem doorbrengen. Ontzag hebben voor hem. En zijn eindeloze liefde steeds weer opzoeken. Tot slot nog een paar woorden voor als je hier zit en niet kunt bidden. Dat is erg. Als je dat moet zeggen, ik kan niet bidden. En misschien zeg je het omdat je hier zit en eigenlijk niet zo bekend bent met christelijk geloof. En niemand heeft het je geleerd. Dan is een goed begin om dat maar tegen God te zeggen. Vouw je handen maar en zeg maar tegen God: Heere, ik weet niet hoe ik moet bidden, maar hier ben ik, in Jezus' naam. Dan is dat je eerste gebed. En dan pak je je Bijbel, als je die hebt, en anders vraag je er maar om één aan de mensen om je heen. En dan vraag je andere christenen om je te helpen bij bidden. En ze zullen je vast willen helpen. Misschien zit je hier en kun je niet bidden omdat je depressief bent. Je kent Jezus. Je gelooft in hem. Maar het is zwart en het is leeg van binnen. En dan lukt bidden niet. Het lukt gewoon niet. Als dat is hoe je hier zit, weet je, het allerbelangrijkste is, als het er zo met je voor staat, nog niet eens dat jij kunt bidden. Maar het allerbelangrijkste is dan om te weten dat er iemand is die voor jou bidt. Jezus, die bij zijn Vader voor je pleit. En hij zal je vasthouden, ook als jij niet kunt bidden. En we zitten hier samen. Dus als het er zo met je voor staat, je kunt aan anderen in je omgeving vragen: wil je voor me bidden, want ik kan het niet, het lukt me niet. Wat kan dat helpen dat je weet dat als jij het moeilijk hebt, dat er anderen om je heen zijn die voor jou bidden. En sommige mensen kunnen niet bidden, want ze kennen God niet en willen hem niet kennen. Er is een verhaal van een dominee Bush die werkte in een grote stad in Duitsland. En dan kwam hij vertellen over Jezus. En er was een man die hem altijd uitlachte als hij over Jezus begon. En dan zei hij, deze dominee, tegen die man: maar man, je zult toch ook een keer sterven? En dan zei die man, ach, jullie dominees maken mensen altijd bang met de dood. En dan, de man is nog geen 40, ligt hij op sterven. En zijn vrouw laat de dominee halen. In de nacht. En dominee Bush spreekt over Jezus. En de man wil bidden. Maar het lukt niet. Dominee Bush spreekt met de man over de genade van Jezus Christus uit de Bijbel. Maar het gaat er bij deze man niet meer in. En hij sterft in wanhoop. Wacht toch niet met naar Jezus gaan. Wacht toch niet met naar God gaan tot het allerlaatste moment. Je mist ook het allermooiste in je leven. De wetenschap dat je een liefdevolle vader hebt, waar je werkelijk met alles naartoe kunt gaan. Die je zelfs in de dood zal bewaren in zijn liefdevolle arm. Die God wil er ook voor jou door Jezus Christus zijn. Kom en vouw je handen. Zullen we samen bidden? Vader, hier zijn we. Verschillende mensen. Misschien wel mensen die niet konden bidden. Niet wilden bidden. Maar hier zijn we. We bidden om vergeving. We bidden om uw genadige hand in ons leven. We bidden om uw bewaring. We bidden dat u bij ons bent als we bang zijn. Heren, we hoeven niet eens heel veel te zeggen. Want u kent ons al lang. En we willen u danken. Dat we tot u mogen gaan. En dat het goed is om bij u te zijn. Help ons om net als Daniël u steeds weer te zoeken. Help ons met uw geest. Zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Laten we Psalm 116, de versen 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank zingen. Zullen we bidden? Heren, we danken u en we prijzen u dat we zo bij u mogen komen. Met alles in ons leven en hoe we hier ook zitten. Dat ook deze Bijbeltekst over het gebed van Daniël, het gebedsleven van Daniël, ook tegelijk een nodiging is om daar Daniël in na te volgen. Dat we bij grote nood u zoeken. Heren, misschien is dat er wel aan de hand in onze levens. Grote moeite en grote nood. En dat we van onszelf niet weten waar we het zoeken moeten. Maar dan mogen we ermee naar u. Ook als de druk misschien op ons heel hoog is. In het vertrouwen dat u naar ons luistert. Dat ons leven in uw hand wel bewaard is. Heren, als het dingen zijn die ons fysieke leven bedreigen. Misschien een ziekte. Wilt u ons dan bewaren? Maar ook als het anders gaat en als uw weg anders is, wilt u ons leven dan dwars door de dood heen bewaren, veilig in uw handen, omdat u, Heere Jezus Christus, de redder van ons leven bent, niet alleen voor nu, maar voor eeuwig. Misschien zijn het in onze levens wel grote zonden. Wat is het dan bijzonder om wanneer we vanuit het kruis van de Heer Jezus Christus, vanuit die boodschap dat u, Heer Jezus, onze zonden voor ons hebt weggedaan, dat we met onze zonden naar u mogen gaan. Ze bij u mogen belijden in gebed. En dan weten en vertrouwen mogen op uw vergeving. Dat we een nieuw leven van u ontvangen. Dat voortaan zal bestaan uit dienst aan u. Omdat we uw liefde kennen. Omdat uw geest in ons hart woont. En we daarom van u houden. Heere, help ons er dan ook bij om met u te leven. Dag aan dag. Help ons ook bij onze gebeden. Heere, misschien twijfelen we. Vinden we het moeilijk in deze wereld om in u te geloven. Omdat er in ons kleine stukje van de wereld, ons kleine moderne westerse stukje, de toon in onze maatschappij zo anders is dan de toon die we hier in de Bijbel tegenkomen. Heere, misschien twijfelen we aan u en uw bestaan. Of aan uw goedheid voor ons. Wat is het dan goed om te mogen weten dat we ook dat bij u mogen brengen. Heere, u kent ons. U weet wat voor maaksel wij zijn. En we bidden u, wilt u ons laten groeien in het vertrouwen op u. Wilt u ons er zelf bij helpen. We willen u ook bidden voor de wereld waarin we leven. Waar zoveel onrust is, waar zoveel geleden worden, waar zoveel geleden wordt, waar zoveel mensen leven in angst. Ook om hun geloof. Heere, we bidden u dat u nabij bent. Dat u mensen geeft wat Daniel had. Dat hij bij grote nood en grote moeite en grote bedreiging naar u toe kon gaan. Heere, geef dat velen die boodschap van uw woord mogen horen en het geloven. En er de rust bij vinden die u hebt beloofd, Heere Jezus Christus. Zoals u hebt gezegd, dat allen die vermoeid en belast zijn naar u toe mogen komen en dan rust ontvangen. Heere, wilt u het geven in deze wereld die daar zo op wacht. En wilt u alle inspanningen van mensen die door u gebruikt mogen worden om deze boodschap te verspreiden in deze wereld. Wilt u al die inspanningen zegenen. Wilt u ook ons van dat soort instrumenten maken. Als we weer op weg gaan. Deze week in. En ieder door u op onze eigen plek weer gezet worden. Om daar het licht van uw koninkrijk te verspreiden. Help ons daarbij. Geef dat we het doen niet uit eigen kracht. Maar geef dat we mogen merken dat u in ons en door ons heen werkt. Zo bidden we dat alles. Niet omdat wij dat verdienen. Maar om Jezus Christus wil. Die alles voor ons gedaan heeft. Amen. Ons laatste lied zullen we zingen, Psalm 57, vers 2 en 7.
Thank you.
Ontvang de zegen van God om daar deze week mee in te gaan. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. Amen.